54, dat is de volgende dia. Wat gelooft u van de heilige algemene christelijke kerk? Dat de Zoon van God uit het hele menselijke geslacht zich een gemeente die tot het eeuwige leven uitverkoren is, van het begin van de wereld tot aan het einde vergadert, beschermt en onderhoudt. Hij is het onderwerp en hij verricht die werkwoorden, om zo te zeggen. Vergaderen, beschermen, onderhouden. Hij doet dit door zijn geest en woord. In eenheid van het ware geloof. En ik geloof dat ik van deze gemeente een levend lid ben. En eeuwig zal blijven. Volgende vraag op de volgende dia. Wat verstaat u onder de gemeenschap van de heiligen? Ten eerste dat de gelovigen alles samen en ieder persoonlijk als leden gemeenschap hebben met de Heere Christus. Een deel hebben aan al zijn schatten en gaven. Ten tweede dat ieder verplicht is zijn gaven tot nut en heil van de ander, van de andere leden gewillig en met vreugde te gebruiken. En wat beleidt u met de woorden vergeven van de zonde? Omdat Christus voldaan heeft, wil God nooit meer denken aan al mijn zonden, ook niet aan mijn zondige aard, waartegen ik mijn leven lang moet strijden. Maar God schenkt mij uit genade de gerechtigheid van Christus, zodat ik nooit meer door hem veroordeeld word. Nou, die woorden, wat we samen gelezen hebben, laat even bezinken. En we zingen nog een lied samen, gezang 254, echt een lied uit het onderdeel van het liedboek dat gaat over de kerk en over de drie enige God. 254.
Thank you.
Straks zingen we al samen lied Psalm 133. En die psalm zingen we dan in zijn geheel. Even iets om over na te denken terwijl ik de openingszin, om zo te zeggen, uitspreek. En dan kom ik er op het eind van de preek pas op terug. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Vanmiddag wil ik het met u hebben over het hart van de kerk. Christus centraal. De vraag is, waar draait het om in de kerk? En wat is kerk? Vragen waar ik voor mezelf ook al lange tijd mee bezig ben. Door alle veranderingen die je ziet gebeuren in kerkelijk leven, maar ook in mijn eigen leven. Door dingen als alfacursus en al die dingen meer. We hebben samen gelezen hoe de catechismus daarover spreekt in zondag 21. En dat zijn toch woorden die best onze aandacht mogen hebben. Niet als een stoffige tekst uit een ver en achterhaald verleden. Waaronder in sommige gemeentes ambtenaren ook nog hun handtekening moeten zetten. Als ze de beleidens onderschrijven. Het is een tekst die je uitdaagt. Die vraagt om een geestelijke lezing. Zodat we kunnen proeven hoe de schrijvers ervan ooit hebben geprobeerd de stille stem van de geest te verstaan. Een tekst om te proeven. En proeven moet je leren. Net zoals je dat met eten moet doen en met drinken en bijvoorbeeld wijn. Dat moet je leren drinken. En ik denk dat we dat ook moeten doen met de Bijbel en met de belijdenisgeschriften die de Bijbel willen naspreken. En tegelijk denk ik aan dingen die ik hoor in kennismakingsgesprekken. Want er verandert veel in onze gemeente. Er gaan mensen weg, er komen mensen bij. En dan maak je ook heel wat kennismakingsgesprekken. En vooral als er ook mensen vanuit andere kerken overkomen, dat je wil weten waarom kom je. En ga je problemen vanuit je eigen gemeente importeren bij ons. Dat zit er ook wel een beetje achter. Laten we eerlijk zijn en nuchter. Maar ik denk ook aan dingen die ik hoor tijdens bijvoorbeeld een alfacursus. Waar je niet alleen, tenminste niet bij ons, alleen maar mensen van buiten krijgt. Maar juist mensen uit eigen gemeente en uit andere gemeenten. En dan ontdek je hoeveel mensen er tegen muren zijn aangelopen in kerken. En dat ze niet wisten of ze het nog vol konden houden om bij de kerk te blijven, bij hun kerk te blijven. En dat ze dan een cursus bij ons als een verademing hebben ervaren. En tegelijk weer een beetje bang teruggaan naar hun eigen gemeente. Dan hoor je dingen als kerkenraden die elk initiatief tegenhouden. En hoe dan mensen met hun vraag al snel het etiket opgeplakt krijgen van lastig. Probleem. En dat kerkraden uitspraak kunnen doen. Aan de ene kant, we zijn een vooruitstrevende kerk. Of aan de andere kant, we zijn een behoudende kerk. En van de weeromstuit hoor je dan bij gemeenteleden wel. Het lijkt wel alsof er een bedekking over de kerk ligt. Of over onze kerkenraad. We doen nogal uitspraken over elkaar. En die uitspraken kun je soms diep treffen. Dat je een mens hoort zeggen, ik wil zo graag blijven om met de hulp van de geest mijn plek in te nemen, te blijven nemen in de gemeente. Maar ik kan niet meer. Ik ben moe en mijn geloofsvreugde verdwijnt. En dat woord trof me juist ook weer in de bewoording van de catechismus. Dat als het gaat over gemeenschap bij heiligen, dat er ook staat dat je je eigen gaven tot nut van de ander gewillig en met vreugde moet gebruiken. Maar wat nou als je moe wordt in zo'n gemeente en de geloofsvreugde verdwijnt? Dan is het hoog tijd om op zoek te gaan naar het hart van de kerk. Want het lijkt vaak alsof onze discussies over de liturgie, over veranderingen, over de gaven van de geest, eerbied en stilte in de eredienst, over de predikant, kleingeld, eikenboom, het maakt niet uit. Discussies zijn overal hetzelfde. De evangelicalisering van de kerk, al die voorbeeldkerken, Willow Creek, Redeemer, noem maar op. Dat het hart van de kerk is geworden. Of dat het hart van de kerk vormt. Maar dat is niet zo. Wat is dan wel het hart van de kerk? Ik kwam bij mijn collega Jos Douma een prachtige omschrijving tegen. Een liefdevolle gemeenschap met Christus in het midden. Ik zag bij de ingang ook het blad liggen. Christen Contact, CC. En ik gebruik dat als een afkorting van Christus Centraal. Dan zeg ik het nog korter. Christus in het midden, CC, Christus Centraal. Het gaat in de kerk om het CC-gehalte, om zo maar in autotermen te spreken. Al denkend en pratend en lezend kom ik daarbij uit. Een liefdevolle gemeenschap met Christus in het midden. Ik laat straks al wat lijnen zien naar, van deze visie naar de visie van de catechismus daarop. Maar laten we eerst naar de bron toe gaan. En daar water uit putten. Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. Dan heb ik drie korte dia's kort na elkaar. Samen zijn. In Jezus' naam. In het midden. Christus. Ja, we begrijpen allemaal dat je het hart van de kerk niet te pakken hebt als je spreekt over een kerkgebouw, over een kerkdienst, over een kerkorde, maar dat het hart ergens anders zit. Wat moet er nou minimaal aanwezig zijn, wil je van kerk kunnen spreken? Moet je een mooi gebouw hebben? Moet je een belijdenisgeschrift hebben? Moet je een predikant hebben? Moeten het er minstens 100 zijn? Ik weet nog in mijn vroege studententijd dat professor Van Spijker die vraag ook stelde aan ons. Dan zaten we in die collegezaal een beetje te zweten op die vraag die hij ons stelde. Zo van, ja, wat heb je nou nodig? Stel dat je samen op een schip zit en het schip zingt, je leidt schipbreuk, je komt samen op een eiland. Wat heb je nou nodig om op dat onbewoonde eiland samen een kerk te vormen? En hij deed dat tegen de achtergrond van, ja, katholieke kerk, daar hangen ze heel sterk aan wijding en aan doorgeven van het ambt. Dus de bisschop moet de priester inwijden. En de protestanten zetten daar iets tegenover wat radicaal anders is. Maar ik denk dat we als kerk vaak het radicaal andere niet beseffen of zo weer kwijt zijn. Nou, ik wil u dat brede antwoord van hem verder maar besparen, maar ik moest denken aan dit woord uit Matteüs 18. En ik kwam het ook tegen bij een collega van me uit het Hilversum nog, waar ik eerst gestaan heb, Teun van Leer, evangelische collega, die schreef een scriptie en kwam ook bij dit bijbelgedeelte uit toen hij zich de vraag stelde, wat is de kerk op zijn smalst? Wat kan er allemaal afgelegd worden aan vormen en gewoontes en culturen die we hebben? Toen kwam hij uit bij die tekst. Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. Een geweldige belofte van de Heer Jezus is dat. Aan die woorden gaat Jezus onderwijs vooraf hoe je omgaat met mensen in de gemeente die zondigen. En Jezus heeft nog wel meer dingen gezegd in het onderwijs, maar dan komt hij uiteindelijk hierbij uit. Want dan komt de zonde in de gemeenschap van de discipelen. Hoe ga je daar op een goede manier mee om? En dan wijst Jezus een duidelijke weg. Een weg met gevoel. Elk gevoel voor eer, voor de ander. Als je iets onder vier ogen kunt oplossen, doe dat. Geweldig als er niet meer mensen bij betrokken hoeven te worden om zaken op te lossen. is het wel nodig, dan halen we dan een tweede bij. Want ja, dan staat er nog altijd in de Torah, op een getuigenis van 2 of 3 staat een zaak vast. Dat was in die tijd de manier om juridisch iets vast te stellen. Want daar kom je er toch ongemerkt op uit als zonde voortwoekert. Dan moet je geleidelijk aan naar je juridische aanpak. Maar in het juridische mag de liefde nooit ontbreken. En daarom die zorgvuldigheid van de Heer Jezus. En die heldere weg die hij wijst. Bereid mensen erop voor als ze doorgaan met zondigen. Dat je dan stuk loopt. Dat je op die manier het koninkrijk de hemelen verspeelt. Dat je niet maar je plekje kwijt bent in de gemeente. Maar dat het om veel meer gaat. En pas als je niet willen luisteren naar 2 of 3, of zelfs naar de gemeente, dan zet je die laatste stap. En Jezus geeft helder aan hoe je tot die stap kunt komen. En Jezus trekt heldere lijnen. En als er iets is wat we ook in onze tijd wellicht weer nodig hebben, is helderheid. Maar tegelijk kan het je dan je aanvliegen, want we zijn toch allemaal zondige mensen. Hoe kan de ene zondaar in het koninkrijk van God iets zeggen over een ander? Laat staan tot een goed oordeel komen. En juist daarin is de Heer dan ook behulpzaam. Neem zo'n beslissing niet zomaar in je eentje. Haal mij erbij. Dat is de diepste strekking van het onderwijs. Want dan zegt Jezus iets over 2 of 3 mensen, waar 2 of 3 mensen bij elkaar zijn om samen te bidden, om samen van mij de wijsheid te ontvangen, kom ik. Dat is een spijkerharde belofte van Jezus. En daar moet je je op richten. Dat mag je op richten in pastoraat, mag je op richten als kerkenraad en als gemeente. Jezus Christus wil in ons midden zijn en ons die wijsheid schenken om met zulke moeilijke vragen om te gaan als waar we vandaag de dag steeds weer tegenop lopen. Hij wil er zelf zijn. Dat stukje uit Matteüs eindigt dan met een wat meer algemene uitspraak die door de christelijke kerk al eeuwenlang gelezen wordt als een uitspraak die verder gaat dan alleen het samen tot een oordeel komen over een van de mededischipelen. Daarom wil ik deze woorden nu in die richting ook verder uitdiepen met u. Als een omschrijving van de kern van ons gemeente zijn. Dat wat je overhoudt als alles, als je alles weghaalt of alles wordt afgenomen, dat kan ook. Denk aan onze vervolgde broeders en zusters. Wat wel of niet onbelangrijk is, maar wel misbaar, om zo te zeggen. Nou, deze kern is onmisbaar. Christus zelf. Het gaat dus om samen zijn in Jezus' naam en Christus in het midden. Kerk is mensen die samenkomen. Kerk is geen gebouw, geen instituut, geen organisatie. Geen bedrijf, geen traditie. Kerk is mensen die samenkomen. We kunnen dat niet genoeg tegenover elkaar benadrukken. Want we stinken er altijd weer in, nietwaar? Dat we opgaan in het instituut. Zo volop bezig zijn met organisatie en het bedrijfsmatige. Wat gaat er in het gemiddelde kerkelijk leven veel tijd heen met dingen als beleid maken, organiseren, gebouwen bouwen en verbouwen, financiën. Dat je haast zou vergeten wat kerk zijn is. Kerk is mensen die samenkomen. En dat hoeven geen grote aantallen te zijn. Al mag je er wel naar verlangen. Denk aan het grote beeld wat Paulus schetst in de Efezebrief. Wat is Jezus bezig een kolossale kudde samen te brengen. En die zullen de nieuwe aarde bewonen. Kolossaal. En je mag dus ook verlangen dat veel Maassluizenaren bij u in de kerk komen. Mag je daar verlangen? Maar 2 of 3 is al voldoende voor de Heer Jezus om te zeggen, ik wil daarbij zijn. Dus laat je nooit ook vooral mismoedig maken of wat dan ook door bijvoorbeeld geen aantallen in de middendienst of zo. Zijn als gemeente, als ik daar kom, dat ze zich al bij voorbaat verontschuldigen. Er zijn nog maar zo weinig mensen die bij ons in de dienst komen. Daar gaat het niet om. Eerst waar het om gaat is, Christus is in ons midden. Hij is hier. Nu. Wij mogen hem zomaar ontmoeten. Kerk is mensen die elkaar zien staan, die elkaar opzoeken, die elkaar lief hebben. En dat kun je soms al beleven in het ziekenhuis. Als ik op bezoek ga bij mensen, dan hou ik ze ook wel eens voor, zoals we hier samen zijn. Dat is ook kerk. En nu wij hier samen zijn en samen voor iets bidden, besef wel, Christus is erbij. Want waar 2 of meer in zijn naam samenkomen, en dat doe je ook in het ziekenhuis als je elkaar opzoekt en in geloof elkaar wilt bemoedigen, dan is Christus daar. En kerk zijn is mensen die geraakt zijn door de geest, die door hem in beweging zijn gezet naar elkaar toe, om samen dat leven te delen. Breng me bij het volgende. Samen zijn dus mensen die samen zijn, maar ze zijn niet zomaar samen, ze komen samen in de naam van Jezus. En soms moet je dat ook weer bewust tegen elkaar zeggen, want het kan zomaar erin sluipen dat we denken dat Christus nu bij al onze vergaderingen aanwezig is. We zijn met meer dan 2, dus hij is er ook. Maar dat is niet waar. Want er is verschil tussen samen zijn en samen zijn in de naam van Jezus. Er zijn genoeg diensten geweest en er zullen nog genoeg diensten zijn waar Christus zegt, hier kan ik niet komen. Hier ben ik niet welkom. Er zijn genoeg vergaderingen geweest en ook synodes waar Christus niet welkom was. Het is nooit automatisch, samen in de naam van Jezus. Samen zijn op zich is niet zo moeilijk, dat ben je ook al in een vergaderzaal, dat ben je ook in een bushokje of in de douche van de voetbalvereniging. Maar het gaat om gerichtheid op Jezus Christus, dat je zo samenkomt. Gericht op zijn aanwezigheid. Op zijn tegenwoordigheid, dat je daar ook voor openstelt. Samenkomen in de naam van Jezus. En naam staat dan in de Bijbel voor de persoon zelf. Naam van God betekent, hij is hier. Jawel, de naam van de Heer betekent ook, ik ben er. Ik ben erbij. Die naam drukt uit wat hij dan ook wil zijn voor ons. De erbij geroepene. Dus als Jezus zegt in Matthäus 18, waar 2 of 3 in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden, klinkt daar de Godsnaam in door. Ik ben, is hier. En als je dan op hem richt, met hart en ziel, dan is daar kerk. En dan zeg je bewust kerk. Niet de kerk, want al heel snel gaat dat, en dat lijkt wel automatisme in ons denken. Dan gaan we weer denken aan een gebouw, aan een organisatie, misschien wel aan een handboekje in een bepaalde kleur. Waarin de leden vermeld staan, de gemeenten. Maar kerk is daar waar mensen in de naam van Jezus samen zijn, waar ze een liefdevolle gemeenschap vormen. Want hij is liefde. Maar die naam van God, wat was die onlangs weer veel in het nieuws? Ja, onder andere door die uitspraak van bisschop Muskens. En een paar weken geleden kwam ik een uitspraak tegen van een imam die zei, ja, de VS is in 2050 islamitisch. Bisschop Muskens kwam met die uitspraak over, ja, je zou God ook best wel Allah kunnen noemen. Want taalkundig gezien betekent Allah inderdaad God. Maar hij vond weinig bijval en wellicht willen we die uitspraak maar liever zo snel mogelijk vergeten. Maar laten we dat niet te snel doen. Want het zou een uiting kunnen zijn van een cultuur waarin verschillen steeds minder belangrijk worden. Nu ben ik er een hartelijk voorstander van als het gaat om verschillen tussen allerlei christelijke kerken die bijbelgetrouw zijn, die de Heere echt willen dienen. Oh, dan spring ik over de hoogste muur heen. Wat dat betreft. En dat moesten we allemaal maar doen. Maar als het gaat om de verschillen tussen de islam en het christendom, ligt dat heel anders. Dan kunnen we niet genoeg benadrukken dat het verschil tussen islam en christendom juist in de naam van Jezus ligt. Die ene naam. Theoloog John Piper benadrukt ook terecht, en ik geef er mijn eigen woorden door. We zullen als christelijke kerk in een wereld waarin de islam een steeds grotere rol speelt, en waarin het religieuze pluralisme steeds duidelijker wordt, meer dan ooit moeten benadrukken dat we God alleen leren kennen in Christus als Vader. Ja, er is een geest van alle religies zijn gelijk. En vele religies worden zo naast elkaar gezet. En je mag er als het ware zelf uit kiezen. Maar wij zijn christelijke gemeente. Wij kennen God in Christus. We ontmoeten God in Christus. En een God zonder Christus is geen God. Tenminste niet de God die zich Vader laat noemen. Als we God zeggen, zeggen we niet Allah. Maar zeggen we Christus. Wij aanbidden hem samen met Thomas als mijn Heer en God. En daarom zeg ik misschien wel scherp. Wie Allah zegt, kan niet God aanbidden als Abba. Want dan word je tegengehouden door dat Koranvers dat zegt, Allah heeft geen zoon. En wat trouwens ook met Oud-Arabisch schrift op die gouden koepel staat. In het midden van Jeruzalem. Allah heeft geen zoon. Christus wordt ontkend. En dat is ook helemaal in de lijn met Matteüs 18 vers 20. De naam is de naam van Jezus. Daarmee zijn we ook bij dat laatste element uit de omschrijving van de kerk als een liefdevolle gemeenschap met Christus in het midden. Christus centraal. Zou er ook kunnen staan God centraal, God in het midden? Jazeker, als we bij God direct denken ook aan Christus, zoals we God in Christus hebben leren kennen. Maar waar dat besef wegslijt, moeten we heel bewust de naam van Jezus naar voren halen en zeggen, in zijn naam zijn we kerk. We belijden een kerk die breed wil zijn, algemeen, wereldwijd, maar wel een kerk die van Christus is. Christelijk. Het is zijn naam die verlossing geschenkt. Het is zijn naam waardoor we behouden zijn. Die uitdrukking Christus in het midden. Gaan we naar de volgende. Betekent twee dingen. We hebben net dat plaatje gezien met de cirkel. Haal die nog even naar boven in je denken. Christus is het midden. Het midden van de gemeente, van het kerk zijn. En alles is gericht op hem. En alles komt uit hem en door hem. Dat is het eerste wat ik met die uitdrukking wil zeggen. Het tweede is, Christus staat in het midden. Hij staat ertussen, tussen u en God. Dan is hij de middelaar. Maar hij staat ook tussen ons in. En dat is maar goed ook. Want onze relaties zijn kwetsbaar en broos. En zo kapot. En dan hebben we toch echt ook onderling die middelaar nodig, nietwaar? Om het weer te herstellen. Alleen in Christus kunnen we met elkaar omgaan. En kunnen we het weer goed maken en goed houden. Liefdevolle gemeenschap met Christus in het midden. Daar hebben we ons tot nu toe op gefocust. En dan kun je zeggen, ja, het is wat klein allemaal, wat intiem. Nou, het is goed dat je daar ook bij begint. De kerk moeten we leren om allereerst daaraan te denken. Aan het intieme, die omgang met God. En die omgang met elkaar. Dat meet je niet af aan de grote kerkgebouwen, aan grote bezoekersaantallen. Dat is iets van het verborgene. Maar dan mogen we ook de slag maken, de verbindingsslag naar die grote woorden uit Efeze. Het gaat daar niet met zoveel woorden over de kerk in wat we daar lazen, over de gemeente. Maar wel worden daar woorden gegeven aan dat eeuwige werk van God. Waar God mee bezig is, vol liefde mensen uit te kiezen om heilig en zuiver te zijn voor hem. En om ze rijk te maken. Rijk in Christus. Om alles onder de naam van Christus te brengen. Zodat we samen zijn als mensen die onze hoop hebben gevestigd op hem, op Christus. Dat is het hart van de kerk. En het hart van God, de God die liefde is. En nu we dat allemaal zo gezien en gezegd hebben, kunnen we ook die verbinding maken met de catechismus. Want kerk als liefdevolle gemeenschap met Christus in het midden, dat wordt gekleurd door de geest van Christus. Dat is vraag en antwoord 54. De gave van Christus. Vraag en antwoord 55. En de genade van Christus. En over die drie, alle drie nog iets kort. De geest van Christus, hoe vergadert Christus zijn kerk? Hoe schept hij die liefdevolle gemeenschap? Door zijn geest en woord, zegt de catechismus. Dat vind ik toch een opvallende volgorde. Want wij zijn vaak gewend in de geïnformeerde traditie de volgorde woord en geest uit te spreken. Maar hier niet. Geest en woord. De geest, God zelf, gaat voorop. Let wel, wat hier gezegd wordt over de kerk, dat komt in de catechismus ter sprake onder het kopje van de Heilige Geest. Wie is de Heilige Geest en wat doet hij? Hij maakt de kerk. In hem bouwt Christus de kerk. Dat doet de geest. En daarom staat de geest voorop. De kerk is een geestelijke werkelijkheid. Nu is er tegenwoordig aan de ene kant veel aandacht voor het organiseren van de kerk. De gemeente gaat op de schop om weer relevant gemaakt te worden. En er worden programma's bedacht om missionair te zijn. Aan de andere kant is er die hang naar vroeger. En die hang naar de leer van het woord. Om dat vast te spijkeren in dogma's en dat weer op te halen. In beide schuilt het gevaar dat wij denken, wij kunnen de kerk maken. Die twee uitersten hebben één gemeenschappelijke raakvlak. De kerk is maakbaar. Maar terecht heeft de catechismus het accent gelegd op de geest. Nee, de kerk is niet maakbaar door ons. Gods geest moet kunnen waaien. Dan ontstaat er leven. En daarom staat die geest van God voorop. En die geest, die doet wat hij wil. Die geeft de gave die hij wil geven. Wij zijn gemeenschap van Christus. Kerk is gemeenschap. Maar we hebben dan ook de dingen van Christus nodig. En dat zijn die gaven. Die maken dat we op Christus gaan lijken. Een liefdevolle gemeenschap begint te bloeien waar we onze geestelijke gaven leren gebruiken. Waar er ook alle ruimte voor komt. Waar we niet bij voorbaat zeggen, ja, dit willen we wel, hebben dat niet. De geest wil. En als de geest wil, hebben wij niks te willen. Dan moeten wij volgen. Aandacht voor de geestgaven, voor de gaven die Christus uitdeelt, hoort dus bij de kern van gemeente zijn. Als we van onze van God gegeven gaven niet inzetten, niet kunnen inzetten, omdat de kerk dat tegenhoudt, heeft die kerk op de jongste dag heel wat te verantwoorden. Maar dat heeft ook ieder gemeentelid wat niet zijn gaven wil gebruiken. Niet gewillig en niet met vreugde. Omdat we bijvoorbeeld andere dingen belangrijker vinden. Want ook dat frustreert de gemeenschap. Dan heeft God uitgerekend aan jou zulke prachtige dingen gegeven. En jij doet er niks mee. En dan ook nog klagen dat de dingen niet lukken in de kerk. En dat komt omdat jij blijft zitten. En daarom is zondag 21 ook een indringend geestelijk appel op een ieder van ons. Gebruik je gaven en laat je gebruiken. Maar dan moet de gemeente ook zo in zijn gericht dat je die gaven leert kennen. En leert ontwikkelen. En dat je dus ook zoiets als fouten mag maken. Mensenlief, er is geen enkel leerproces in onze menselijke wereld waarin je niet eerst fouten moet maken. Van je fouten moet je leren. Dan moet dat dus ook kunnen in de gemeente. En dan moet je zonder al te veel gezichtsverlies worden bemoedigd en gecorrigeerd. Leer gaven te gebruiken, te ontwikkelen. En werk daaraan ook als gemeente. En zo komt ook de genade van Christus tot haar recht, dat is het laatste. Terecht neemt de catechismus in één adem de vergeving van de zonde erbij. Ja, dat is geen apart onderwerp. Even een paar slagen verder nu. Wat we daaruit mogen leren. Nou, dat die liefdevolle gemeenschap, die kerk genoemd wordt, een plek is waar u en ik dus fouten mogen maken. Waar we kwetsbaar mogen zijn. Waar je je zwakheid niet hoeft te verbergen. Omdat daar zondaars bemind worden. Waar je beleven mag dat God nooit meer wil denken aan je zonde. Ook niet aan je zondige aard waar je nog levenslang tegen te vechten hebt. Waar je dus ook mag gaan ervaren dat mensen met wie ik in die liefdevolle gemeenschap van Christus leef, ook niet meer willen denken aan mijn zonde. Dus geen oude koeien uit de sloot halen. Niet meedoen aan rollers en zo. Kerk is de enige plek op aarde die ertoe bestemd is om de genade te ervaren. Hier hoef je niet succesvol te zijn, niet mooi te zijn, je niet mooi voor te doen ook. Hier hoef je jezelf niet te vergelijken met de ander. Hier mag je je angst kwijtraken. Hier mag je worstelen met zonde. En dat moet kunnen worden verteld. Dan moet je iemand uit de gemeente kunnen opzoeken en zeggen, bid met me, help me. Hier mag ik naar het kruis toe gaan om aan de voet van het kruis alle lasten neer te leggen. En het daar te laten. Om dan ook te horen vanuit de gemeente, vanaf de kansel, je zonden zijn vergeven. Hier kun je leren wat echte vrijheid is. Hier word je niet veroordeeld door God niet en door mensen niet. Omdat dit het huis van de liefde is. Waar wonden kunnen genezen. Waar de genade van Christus stroomt. Lieve mensen, ik weet dat dit bij lange na niet de praktijk is. Dat onze ervaring met de kerk een heel andere kan zijn. Lijnrecht daartegenover. En er zijn er genoeg hier in de kerk die in de loop van de kerkgeschiedenis van de afgelopen decennia heel wat deuken hebben opgelopen. Maar ik ben ook niet geroepen om te vertellen hoe het in de praktijk gaat. Ik ben geroepen om te vertellen hoe God het hebben wil. En laten we daaraan beantwoorden. En laten we dat zoeken. Dan zijn we liefdevolle gemeenschap met Christus in het midden. En dan kun je ook zeggen, en ik geloof dat ik van die gemeente lid ben. En zelfs eeuwig blijf. Amen.